De schriftlezing voor deze middag vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. We vervolgen onze schriftlezing, hoofdstuk 1, de versen 69 tot en met 80.
En heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn. Namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al dergenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost zijnde uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden, zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen onzes levens. En gij, kindeke, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan, om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag zijner vertoning aan Israël.
De tekst voor de prediking vindt u in het zojuist gelezen gedeelte, het 69e vers, waar we lezen Gods woord, de tekst voor de preek, en heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Ja, gemeente, en over die gunst en macht, daar willen we vanmiddag verder naar luisteren. Als we luisteren naar de tekst van de prediking uit Lucas 1, het 69ste vers. Want we hebben vanmorgen gehoord dat Zacharias eindelijk weer kan spreken. Hij gaat zingen. Zingen over, ja, waarover eigenlijk? Over Gods grote daden. Dat hij weer kan spreken, dat zijn tong is losgemaakt. En dat hij daar de Heere de dank voor wilt geven. Ja, hij is daar zeker dankbaar voor. Maar daar is zijn hart niet allereerst mee vervuld. Nee, hij is vervuld met dank naar God toe over zijn verlossing. Dankbaarheid die niet spontaan opkomt uit zijn eigen hart, maar die de Heere er zelf in heeft gelegd. Lezen we niet in vers 67, en Zacharias, zijn vader, van Johannes, werd vervuld met de Heilige Geest. En als ons hart vervuld is met de Geest, dan kan het niet anders. Of we gaan goed spreken van de Heere. Zacharias zingt Gods lof. En eindelijk kan hij onder woorden brengen wat, denk ik, al langer in zijn hart leefde. Want die afgelopen meer dan 9 maanden heeft hij veel kunnen overpeinzen. De dingen die gebeurd waren. De dingen die waren gebeurd voordat hij met stomheid was geslagen. Wat was er gebeurd? Ja, Zacharias zal wel veel gedacht hebben aan die gebeurtenis daar in de tempel toen hij in het heilige was. En dat reukoffer had aangestoken en het gebed opzond tot de Heere. En daar Gabriel, de engel Gabriel, bij het altaar stond. Hij zal eraan terug hebben gedacht. Met schaamte. Immers hij geloofde de engel niet. Hij zal vast gedacht hebben, ook aan de belofte die hij en Elisabeth hebben ontvangen van de Heere. Dat ze een zoon zullen ontvangen die Johannes genoemd moest worden. De Heere is genadig. De Heer is genadig voor hen, maar ook voor het volk Israël. En Zacharias zal gemediteerd hebben over de belofte van de Messias, waarvan zijn zoon een voorloper zou worden. En ik geloof dat we kunnen zeggen dat Zacharias meer zicht heeft gekregen op Gods belofte en op de vervulling daarvan. De Heilige Geest heeft hem vergezichten gegeven van Gods verlossing. En nu is zijn tong losgemaakt. En nu mag hij, zegt de schrift, profeteren van Gods werk. Gods werk van verlossing. En jongens en meisjes, profeteren, dat betekent niet dat hij iets nieuws heeft te vertellen over de toekomst wat nog onbekend was. Nee, profeteren betekent dat hij over Gods belofte mag spreken. En dat hij die nu mag verder interpreteren, mag uitleggen, want dat is ten diepste profeteren. Het woord van de Heere, Gods belofte, verder uitleggen. En vergeet niet dat Maria, de moeder van de beloofde verlosser, bij zijn vrouw Elisabeth op bezoek is geweest. En ik geloof dat hij die gesprekken zwijgend heeft aangehoord. Ja, reken maar dat de gesprekken van deze vrouwen zijn verwachtingen en hoop hebben gevoed. Hij heeft Maria horen zingen over God haar zaligmaker. Ze zong over Gods barmhartigheid en kracht, over zijn genade waarmee hij hongerige voedt, en over de weigering van degenen die rijk zijn in zichzelf. Hij heeft geluisterd en hij kon niet daarop reageren. Maar nu heeft de Heere zijn mond geopend. En nu mag hij de rijkdom van Gods belofte verkondigen. En hij spreekt over Gods belofte in de voltooide tijd. Alsof het al vervuld is. Dat is de taal van het geloof. Het geloof leert Gods beloften te zien alsof ze al vervuld zijn. Want al Gods beloften zijn ja en amen in Jezus Christus. Vanmorgen hoorden we Zacharias zingen over God bezoekende zijn volk om hen te verlossen. En vanmiddag horen we hem profeteren over een hoorn. Een hoorn van zaligheid. Het thema van de preek is: een hoorn is beloofd. Dat is een hoorn van kracht. Een hoorn van zaligheid. Een hoorn die is opgericht voor ons. Dat is wat de tekst ons zegt. Een hoorn is beloofd. Een hoorn van kracht. Een hoorn van zaligheid. Een hoorn opgericht voor ons. Wat is een hoorn, jongens en meisjes? Je kunt vast wel meerdere dieren noemen die een hoorn op hun kop hebben. Eén of meerdere horens. Tijdens de voorbereiding moest ik denken aan een neushoorn. Misschien denk jij wel aan een ander dier. Maakt ook niet zoveel uit. Maar als je het niet erg vindt, dan volgen we even mijn voorbeeld van een neushoorn. Denk je eens even in. Je hebt zo'n dier vast wel eens gezien in de dierentuin. Dat is zo'n groot, log beest. Weegt, kan wel 2000 kilo wegen. En hij kan een snelheid maken van 50 kilometer per uur. Maar wat zo kenmerkend is dat hij zo'n hoorn op zijn neus heeft. In de dierentuin is die meestal niet zo groot. Maar je moet weten dat zo'n hoorn kan uitgroeien tot 1,5 meter. En ik ben altijd onder de indruk van dat kortpotige, dikhuidige dier. En zijn hoorn is als een speer waarmee hij zichzelf kan verdedigen of andere dieren aanvallen die hem bedreigen. Maar wat nou als zo'n neushoorn zijn hoorn verliest? Ja, dan houdt hij wel zijn dikke huid en die spiermassa. En hij kan altijd nog snel rennen. Maar hij heeft zijn kracht verloren. Want zonder zijn hoorn is hij zwak. Een gemakkelijke prooi voor roofdieren. Zonder horen kan hij zich niet verdedigen. En kan hij niet anderen aanvallen. Dus we zouden kunnen zeggen dat de kracht van dat grote logge dier eigenlijk in zijn horen is gelegen. Want zijn horen is zijn wapen. En zonder horen is hij zwak. De kracht van dat grote dier is gelegen in zijn horen. Zie je neushoorn voor je? Met zijn kop gebogen en zijn horen vooruitgestoken, veegt hij elke tegenstand uit de weg. Nou, in Israël waren geen neushoorns. De meest bekende dieren met een horen waren runderen en geiten. Maar dat principe wat ik noemde van een neushoorn, dat is ook voor die dieren van toepassing. En dan moet je weten dat een mannetjesrund zelfs een symbool voor kracht is. En die kracht is dus geconcentreerd in zijn horen. Een horen staat dus symbool voor sterkte en overwinnende kracht. En dat beeld moeten we in gedachten houden wanneer Zacharias zingt over de verlosser Israëls die is gekomen. Namelijk de Heer Jezus Christus. Want de horen der zaligheid is opgericht. Een horen der zaligheid. Daar wordt de Heer Jezus mee vergeleken. Want hij is één en al kracht. Horen als een beeld van symbool voor kracht, dat komt me vaker tegen in de schrift. We vinden dat bijvoorbeeld in een uitspraak van Mozes, als hij de 12 stammen zegent, je kunt dat lezen in Deuteronomium 33, en als hij dan de stammen van Jozef, Manasse en Efraïm zegent, dan zegt hij, hij heeft de heerlijkheid des eerstgeborenen zijns ossers en zijn hoornen des eenhoorns. En met dezelfde zal hij de volken tezamen stoten tot aan de einde des lands. Met andere woorden, de stammen van Jozef zijn krachtige stammen. Maar denk ook maar aan de lofzang van Hanna, de moeder van Samuel. Zij verheugt zich in de verlossing van de Heere, want ze werd immers onderdrukt door Peninna, die andere vrouw van Elkana. Maar de Heere hoorde het gebed van Hanna en haar moederschoot werd geopend. En ze ontving een zoon, Samuel. En dat gebeurde allemaal in een geestelijk donkere tijd in Israëls geschiedenis. Het volk werd onderdrukt door de Filistijnen en wat nog erger was, het volk was ook vervallen tot afgoderij. Maar Hanna mag zingen van Gods verlossing. Ze zegt in 1 Samuel 2 vers 10, die met de Heere twisten zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. De Heere zal de einden der aarde richten. En zal zijn koning sterkte geven en de horen zijns gezalfden verhogen. Hij zal de horen zijns gezalfden verhogen. Dat wil zeggen dat de Heere zijn vijanden zal overwinnen door zijn onoverwinnelijke kracht. En dat is wat Israël nodig heeft. Ze heeft de horen van de Heere nodig. De kracht en de macht van de Heere. De Heere zal de horen verhogen. Dat is een rijke troost. Voor allen die de Heere vrezen. En die dat hartelijk verlangen kennen. Om de Heere te dienen. Zonder vrezen. Hem te gehoorzamen. Maar die tegelijkertijd allemaal vijanden om zich heen en in zichzelf vinden. Vijanden. Die het je moeilijk of onmogelijk willen maken om de Heere te dienen. Satan en zijn duivelen. De verzoekingen van de wereld, de verleidingen van de wereld. Het zondigen van je eigen hart. Je hebt zo de kracht van de Heere nodig om te volharden in het geloof, om niet te vallen in de zonde. O, als je op jezelf ziet, dan heb je alleen maar reden om te vrezen. Je voelt je eigen zwakheid en dat je geneigd bent tot alle kwaad. Maar de Heer Jezus is gekomen om al zijn en onze vijanden te overwinnen. En de Heere zit aan de rechterhand, Heer Jezus zit aan de rechterhand van de Vader om zorg te dragen voor zijn kinderen. En dan is het waar, bergen zullen wijken, heuvelen wankelen, maar hij blijft dezelfde. Hij zal zijn kinderen blijvend omringen met zijn goedheid. Hij zal ze niet begeven, nog verlaten. Maar dat betekent ook dat je zonder die beschermende kracht van de Heere een gemakkelijke prooi bent voor de duivel en voor de zonde. Zonder deze horen ben je nergens. Zolang je de Heer Jezus niet kent door een waar geloof, ben je zonder bescherming. Ben je een prooi, een gemakkelijke prooi. Immers, je hebt geen horen die je beschermt. Dan ben je een groot gevaar. Maar alle die nou van hem zijn, die zijn veilig en geborgen. En hij stelt alles in het werk om de zijnen ook te beschermen. Maar degenen die nog nooit voor hem hebben leren buigen, ja, die zijn nog altijd vijanden van hem. Ja, je hoort het goed, dan ben je nog vijand van de Heer Jezus. Dat ervaar je misschien zo niet. Dat kan heel goed zijn. Maar zo is het wel van Gods kant. En dat is beslissend. Vijand van hem. Terwijl hij zijn handen naar je uitstrekt en hij je beloofd heeft in je doop, je te omringen met zijn zorg, je al je zonden te willen vergeven, je hart en leven te vernieuwen, je te verlossen van je vijanden. Een vijand van hem. Terwijl je trouw naar de kerk gaat, terwijl je keurig door het leven gaat. Wat is nodig? Een kracht van boven die je zalig maakt. De macht waarmee hij de zijnen beschermt, dat is dezelfde kracht, dezelfde macht waarmee hij harde harten verbreekt. En we hebben zijn kracht nodig om ons te bekeren van de zonde tot hem. Want anders blijven we vreemdelingen van hem en zijn genade. En zullen we nooit die overwinnende macht van hem ervaren waarmee hij zondaren naar zich toetrekt. Nou, hoe worden we nou van hem? Hoe zullen we nou beschermd worden door hem, door die beschermende macht van hem? Ja, door die horen van zaligheid, zegt onze tekst. Dat betekent dat er bij de Heer een volheid is aan macht om je zalig te maken. Daartoe zet hij alles in om zondaren tot zich te trekken. En dat brengt ons bij het tweede punt. We zagen dat een horen kracht symboliseert. In onze tekst wordt die horen een horen der zaligheid genoemd. Dat is de Heer Jezus. Toch, wat betekent de naam Jezus? Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Vers 68, waar we vanmorgen naar luisteren, spreekt over de verlossing van zijn volk. Christus verlost en maakt zalig. Hij verlost, zodat wij zonder vrezen, zonder schrik hem kunnen dienen. Maar hoe worden we dan verlost van die macht van de zonde en van onze schuld en van de Satan? Satan is de vorst der duisternis, die deze wereld in het boze houdt. En hij is nog altijd actief, overal. En op sommige momenten zien we zijn satanische werk heel helder in deze wereld. En in onze dagen zien we hoe hij verwarring zaait in samenleving en nog erger in de kerk. We zijn vatbaar voor zijn bedrog. Veel meer dan we beseffen. Maar hoe kunnen we nou verlost worden van al de verzoekingen? Hoe verlost de Heer nou van de macht van de zonde? En misschien zeg je wel, die macht is inderdaad zo sterk. En ik raak zomaar verstrikt in de zonde. En de ene zonde lokt de andere zonde weer uit. We kunnen niet eens de kleinste aantrekkingskracht van de zonde weerstaan. Wij struikelen in velen, dagelijks. En wat te denken van onze torenhoge schuld voor God. We verdienen de eeuwige dood. En de schrift zegt ons dat de bezoldiging van de zonde de dood is. De bezoldiging, dat is het loon dat wordt uitbetaald. En na een leven waarin je veel plezier hebt mogen ervaren, hebt mogen beleven, gaat de zonde uitbetalen. En dat doet hij op de dag van je sterven. En dan betaalt hij de eeuwige dood uit. Hoe kunnen we daarvan ontvluchten? Dat zijn ernstige vragen. Dat zijn actuele vragen, ook in onze tijd. Zijn het al uw vragen geworden? En misschien zeg je wel, ja, dat weet ik niet. Denk niet zo vaak na over mijn geestelijke staat, over hoe ik sta tegenover God. Ik ervaar het ook niet als een nood. U noemde dat wel vanmorgen zo en u stelt dat nu weer aan de orde, maar ja, dat zegt me eigenlijk niet zoveel. Nou, je wordt er opnieuw aan herinnerd wat de meest dringende vraag is. Namelijk of je die zaligmaker kent, die horen van zaligheid, die sterker is dan de dood. Want je bent in grote nood als je nog altijd leeft buiten deze zaligmaker. Nou, hoe kan het anders worden? Zacharias zingt ervan. God heeft een horen der zaligheid opgericht in het huis van David zijn knecht. Een horen opgericht. Dat betekent opgestaan, opgewekt. Zoals we dat ook lezen in het Oude Testament bij de richters. De Heere gaf richters aan Israël. Hij deed richters opstaan. Zoals Gideon en Jefta en Simson en nog vele anders, aan vele anderen. Zij waren immers ook verlossers voor het volk van Israël. Verlossing van de Filistijnen. En ook om het volk weer terug te brengen tot de dienst van de Heere. Dan Zacharias mag zingen van de verlosser die de Heere heeft aangesteld. Nou, wat is hij voor een verlosser? Ja, toch wel heel anders dan de richters. En daarvoor moeten we een ogenblik luisteren naar het boek Openbaring. Waar we Johannes horen spreken over de verlosser. In hoofdstuk 5 krijgt Johannes een visioen, een openbaring van de volheid en de heerlijkheid van de verlosser. Dan ziet hij in openbaring 5 een lam staande als geslacht. Een lam op wiens hoofd, let op, 7 hoornen zijn. Dat is een heel opmerkelijk beeld. Johannes ziet niet een krachtig dier, zoals een rund met hoornen, maar hij ziet een zwak dier, een lam. Want lam is een beeld van zwakheid en kwetsbaarheid. Jongens en meisjes, in het voorjaar dan kun je nog wel eens schapen zien met lammetjes in de wei. Die lammetjes die dartelen om moederschaap. En je voelt wel aan dat een lammetje bescherming nodig heeft. Het is zwak. Nou, in de Bijbel is een lam ook een beeld van de Heer Jezus. Hij wordt nogal eens vergeleken met een lam. Hij werd als een lam geslagen. Dat is nou het tegenovergestelde beeld van een hoorn, waar we het zojuist over hadden. Een symbool van kracht. Immers, een hoorn betekent alles overwinnende kracht. Maar nou ziet Johannes een lam, het teken van zwakheid. Maar met 7 hoornen. We zien dus een combinatie van zwakheid en kracht in 1 plaatje. Hoe kan dat nou het beeld zijn van de Heer Jezus? Nou, Christus' kracht tot zaligheid is nou juist getoond in zijn zwakheid. Hoe dan? Nou, laten we een ogenblik stilstaan wanneer zijn zwakheid zichtbaar wordt. Want hij is een hoorn der zaligheid die zich in zijn zwakheid openbaart. Denk maar weer aan zijn geboorte. Hij is echt mens geworden. Hij kwam in onze kwetsbaarheid door zelf kwetsbaar te worden. En toen hij in de kribbe werd gelegd, had hij nauwelijks enige bescherming. Hij was kwetsbaar voor ziekte. Hij kon niet zonder eten of drinken. En hij weet wat het betekent om te hongeren en om honger te hebben en dorst te lijden. Hij weet wat vermoeidheid is en uitputting. De profeet Jesaja spreekt over zijn zwakheid. Die bekende tekst. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. De Heer Jezus heeft geleden onder het geweld van de Romeinse soldaten en de haat van het Sanhedrin. Hij was zwak. Hij schreeuwde het uit toen hij helse macht, helse krachten, door helse angsten doorleefde. En zijn leven eindigde in de dood. Zijn dat niet blijken van zijn zwakheid? Nee, zegt de schrift. Nee. Want zijn zwakheid openbaart nu juist de volheid van zijn kracht. Dat hij een hoorn der zaligheid is. Johannes ziet een lam staande als geslacht, hebbende 7 hoornen. En jullie weten wel dat 7 een getal van volheid is. Dus dat lam heeft een volheid van kracht. Zegt de Heer Jezus niet van zichzelf in Johannes 10. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neme. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht en daarmee ook volmacht hetzelfde af te leggen. En heb macht hetzelfde op te nemen. Hij werd zwak, opdat hij Satan, zonde en dood zou overwinnen. En dat is wat Johannes helder mag zien op het eiland Patmos. Het lam staat als geslacht. Hij was geslagen. Hij heeft zijn leven afgelegd. Hij heeft zijn bloed gestort en daarmee alle vijanden overwonnen. En daarmee openbaart hij zijn kracht. Het bloed dat hij heeft gestort tot losprijs voor zijn volk. Het bloed dat Gods toren over de zonde stilt. Het bloed waarmee hij volledig verzoening heeft aangebracht. Het bloed waarmee die aloude slang is vermorzeld. Hij heeft al Gods kinderen verlost. En daarmee verloor de Satan zijn macht in hemel en op aarde. En alle macht is gegeven aan de hoorn der zaligheid, de Heer Jezus Christus. Jezus zegt tegen zijn discipelen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zo is hij ten hemel gevaren met zegenende handen, met doorboorde handen die spreken van zijn dood en overwinning. Want door zijn bloed is zijn gehele kerk gezegend, overal en altijd. En zo mag Johannes zien, het lam dat is geslacht, het lam dat staat, dat betekent hij heeft overwonnen en hij leeft, hij is opgestaan. Christus is de horen der zaligheid die leeft tot in alle eeuwigheid om te verlossen. En om die reden werd hij een lam. Met dat doel heeft hij zijn bloed gestort. Hij is de horen der zaligheid. Het lam met de 7 hoornen staat. Hij is opgestaan in eigen kracht. Hij heeft de volheid van kracht tot zaligheid. Een horen van zaligheid. Genoegzaam, voldoende om zijn hele kerk zalig te maken. Kijk, en daarom is de zaligheid van zondaren zeker. En dan kunnen Gods kinderen nog zo beproefd worden. En nog zo tot wankelen worden gebracht. Maar ze worden beschermd en onderhouden door de horen der zaligheid. Christus is één en al macht. Pure, zuivere macht. Hoe dan? In alles van hem. In zijn spreken. Hij komt tot ons in het gewaad van het woord. En door woord en geest opent hij harten. Buigt hij je wil om. Verlicht hij je verstand. Maakt hij zalig. Het woord dat levend en krachtig is. Scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Gods woord dat onze zonde blootlegt. Dat onze verdorvenheid laat zien. Maar dat ook ons openbaart de genade van de Heer Jezus Christus. Dat we zalig worden door het geloof in hem. Het geloof dat hij wil schenken door het werk van zijn geest. En dan worden we arm in onszelf. En dan worden we rijk in hem. O, wordt Christus dan groot. Een horen van zaligheid die ons kan verlossen van onze nood. Die verlost van zonde en schuld. En maakt dat we weer kunnen leven in de verzoende verhouding met God. En door zijn geest schenkt hij hartvernieuwende genade. Hij maakt plaats in het hart van een zondaar. Zodat we niet anders kunnen dan ons overgeven aan zijn genadige heerschappij. En door zijn kracht, dat is door diezelfde kracht, schrijft hij zijn wetten in ons hart. Zodat we zijn wil in beginsel gaan doen en verlangen om vernieuwd te worden dag aan nacht, dag aan dag. Door zijn kracht gaan we strijden tegen de zonde en tegen die inwonende zonde. Door de volheid van zijn kracht gaan we sterven aan onszelf. En door zijn kracht worden we gelijkvormig gemaakt aan het beeld van Christus. Een horen der zaligheid. Dan gaat het ook over vertroostende kracht. Want hij is nabij in alle moeite, zelfs als wij de wanhoop nabij zijn. Hij geeft vertroostende genade door ons te wijzen op zijn kracht die volkomen is, genoegzaam is. Zijn kracht waarmee hij alles doet meewerken ten goede. Die ook behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheid, zegt de schrijver aan de Hebreeënbrief. Omdat hij in alle dingen verzocht is geweest. Ziet u opnieuw zijn zwakheid. En tegelijkertijd openbaart hij daarin zijn kracht. Want hij kan daarom ook helpen in onze nood. Bij hem is ondersteunende genade als wij dreigen te bezwijken. We hebben te doen met een medelijdende hoge priester. Dat vloeit gemeente nou allemaal voort uit die horen der zaligheid die is opgericht. Weet u wat nou zo bijzonder is? Aan, aan dit beeld, dat de Heer Jezus een horen der zaligheid is. Namelijk dat hij niet alleen kracht geeft, een volheid aan kracht, maar dat hij dat is. Hij is het in eigen persoon. Hij is een horen der zaligheid. En dat maakt het wonder van genade alleen maar groter. Want dat betekent dat hij naar ons omziet. Omdat hij een horen der zaligheid is. En dat zijn naam wordt geëerd. Als we die horen nou zo nodig krijgen. Dat ondanks onze zwakheid en verdorvenheid. Het hem behaagt om de volheid van kracht in uw leven te openbaren. En dat niet alleen in uw leven, maar dat tot aan de einde van deze wereld. Gods rechterhand is verhoogd. Geen kracht gaat deze horen der zaligheid te boven. En omdat hij een horen der zaligheid is, kan hij de grootste zondaar zalig maken. En daarom strekt hij deze avond ook zijn handen uit tot u. Onder de prediking wil hij het later ervaren dat hij een horen is. Een horen der zaligheid. Wij zijn zwak en hulpeloos, maar hij is kracht tot zaligheid. Dus, hoe kun je in aanmerking komen voor zijn kracht? Hoe kun je in aanmerking komen voor de zaligheid? Aan wie openbaart hij zichzelf als een horen der zaligheid? Nou, daar zijn geen voorwaarden. U hoeft niets mee te brengen, u kunt niets meebrengen. U hoeft geen waardigheid mee te brengen van uzelf. Maar u moet nou juist komen in uw zwakheid. En in uw onwaardigheid. In uw broosheid. En in uw verdorvenheid. Voelt u wat ten diepste ons probleem is? Niet dat wij onwaardig of te zwak zijn. Maar ons probleem is dat wij nog te hoog staan. En dat we geneigd zijn dat we niet zo verdorven zijn als deze wereld. Dat we wel geneigd zijn tot alle kwaad. Maar daarmee wordt nog niet gezegd dat wij de ergste zondaar zijn van deze wereld. Of we belijden het wel met onze mond. Dat we de Heere nodig hebben in alles. Maar nou in de praktijk van elke dag, wilt u nou ook toegeven aan de Heere? Toegeven dat u hulpeloos bent. Want als dat zo is, dan ga je aanhouden bij de Heere. Ik ben zo krachteloos en zwak. Maar bij u is toch hulp en bij u is sterkte. Kijk, dan ga je je nood doorleven. En dan krijg je hem zo nodig, die zich openbaart als de horen der zaligheid. Dat is hij. Juist voor mensen die gebonden zijn in banden van de dood. O, zou je niet gewonnen willen geven aan hem? Zou u niet willen stoppen om nog steeds grip te houden op uw leven? Wat moeten we het leren? Om te leven van gegeven goed. Dat er niets is in ons leven dat we in eigen hand hebben. Wat is een zegen als je dat leert. En heel je leven, met al je zwakheid, lichamelijk, psychisch, maar vooral ook van je ziel. Om je zo over te geven aan die horen van zaligheid. Hij die een volheid van kracht is, die het je leert. Zonder mij kun je niets doen. Zegen als je dat mag leren. Want dan ga je ook leren dat bij hem genade kracht is. Voor broze, zwakke zondaren. Dan ga je door het geloof ervaren dat zijn kracht juist blijkt wanneer wij zwak zijn. Wanneer wij leren alles los te laten om aan hem toe te vertrouwen. dan leer je ook dat je eigen goede bedoelingen en je goede intenties en al de ervaringen die je hebt, dat die je niet zalig maken. Maar alleen die opgerichte horen ter zaligheid. En misschien is er wel iemand hier in de kerk of die meeluistert die zichzelf heel zwak voelt. Er kunnen allerhande redenen voor zijn. Lichamelijke, psychische redenen. En dat heeft ook weer invloed op ons. Ons geestelijk welbevinden. En we willen graag sterk zijn. En het is een les in ootmoed. Als we eigen zwakheid moeten gaan aanvaarden. Maar wat nog belangrijker is, dat we leren zwak te zijn voor de Heer. Want dan is zelfs de sterkste onder ons als niets voor Hem. En zijn kracht gaan we nou juist leren in de weg van eigen zwakheid in te leven. Zijn kracht wordt immers in zwakheid volbracht. Dat is de genade van de Heer. Dat net is als een waterbeek dat van de berghelling afstroomt. En je ziet het water naar beneden stromen in zo'n beekje. Misschien heb je het van de zomer wel gezien. Als je in Zwitserland of in Oostenrijk was of een ander land. En wat dan opvalt, dat water, dat zoekt altijd de laagste delen. Nou, zo is het met Christus' kracht. Met zijn genade. Dat zoekt altijd het zwakste op. En als wij zwak zijn, dan mogen we juist verwachting hebben van de Heer. Want in Christus hebben we een horen der zaligheid. En daarom mag je gelovig vluchten tot Hem. Allen die van zichzelf moeten zeggen, niets te hebben en niets te kunnen voor God. Hij zoekt u op. En Hij vindt u in uw nood. Want bij Hem is alle macht. En dat leidt ons tot het derde punt van de preek. Een horen die is opgericht voor ons. Voor ons. Dat lezen we in vers 69. Een horen der zaligheid opgericht. Ons opgericht. Dat betekent voor ons. Wie zijn dat? Voor ons. Nou, het gaat hier allereerst om het volk Israël, waar Zacharias deel van uitmaakt. En Zacharias kende ook die oudtestamentische verwachting, namelijk dat Davids zaad de troon zal beklimmen. Dat Davids koningschap hersteld zal worden. Dat had de Heer immers beloofd. Ik heb mijn knecht David gezworen, ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Maar van Davids koningschap is immers helemaal niets overgebleven. En waar is zijn troon? En waar is zijn stad? Bij Jeruzalem? Nee, er is niets meer van terug te vinden. En in Zacharias' dagen was er ook niets meer van te zien. De Romeinen hebben het voor het zeggen. Israël heeft haar onafhankelijkheid verloren. En nu is ze zelfs afhankelijk van de goedwilligheid van de Romeinen. Israëls politieke situatie is hopeloos. En Davids huis lijkt van de aardbodem te zijn verdwenen. Hier en daar zijn nog wat nazaten te vinden, maar die zijn niet rijk en machtig. Integendeel, Davids huis is niet meer dan een afgehouwen tronk, zegt Jesaja. Resten van een omgekapte boom. Maar wat heeft de Heer nou beloofd? Uit de afgehouwen stam van Jesse zal een scheut, zal een uitloper voortkomen. En Jesaja profeteert in hoofdstuk 11 dat de tronk van Jesse, dat is het huis van David, dat daar een scheut, een nieuw begin zal zijn. En Zacharias gelooft dat de Heere op het punt staat die belofte te vervullen. De Messias is bijna geboren. Hij is de horen der zaligheid die God heeft opgericht. De scheut aan de tronk is een horen. Dat is Zacharias' hoop in donkere dagen. Het leek onmogelijk dat de Heere zijn beloften in zijn dagen zou vervullen. Alles getuigde tegen. Maar dat is nou precies hoe de Heere werkt. Wanneer alle hoop is vergaan, grijpt de Heere in. Gemeente, dat is de stijl van Gods koninkrijk. Rekenen we ermee in onze dagen? Zou de Heere ons niet vast willen laten lopen met onze manier van leven? Dat er plaats moet komen in ons leven, meer voor Hem. Gemeente, dat leren we altijd in de weg waarin we het moeten gaan verliezen. God vervult zijn belofte op zijn tijd en wijze, maar dat doet Hij wel altijd in de weg waarin onze mogelijkheden worden afgesneden. En Zacharias mag het in verwondering zien. Hij krijgt een geestelijk vergezicht. Hij mag zien dat een horen der zaligheid is opgericht om zijn volk te verlossen. Dat volk dat alles heeft verzondigd. Een volk dat de vervulling van Gods belofte niet meer waard is. En dan toch voor ons. En die woorden zijn niet dan alleen beperkt tot Israël. Sinds de uitstorting van de Heilige Geest is deze adressering verbreed tot de einden der wereld. Het was immers toch beloofd aan Abraham dat zijn zaad een zegen zal zijn voor de volken. Dat is die horen der zaligheid, een zegen voor de volken. En wij die geboren zijn op het erf van het verbond, of die daardoor zijn toegebracht in de weg van bekering en geloof, die woorden gelden ook ons. Hoe dan? Nou, waar het op aankomt is dat we het mee kunnen zingen met Zacharias. Dat kan als we delen in datzelfde zaligmakende geloof. Dat geloof dat is gewerkt in het hart door de geest. En dat leert zien op die opgerichte horen der zaligheid. En dat is wat de Heere nou wil schenken. In ons vindt Hij ongeloof, opstandigheid, dwaalziek hart. Maar de Heere is trouw aan zijn woord. Hij vervult zijn belofte omdat Hij niet liegen kan. De Heere is trouw aan zijn verbond. Zacharias zegt in vers 72, opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond. Nou, daar heb je het. De Heere denkt aan zijn verbond. En daarom zoekt Hij je zalig te maken. Heb je nou al geleerd om nou je vinger te leggen bij die tekst? Bij deze of andere teksten, waarin de Heere zegt wie Hij wil zijn voor zijn volk. Heere, U hebt het beloofd. U hebt beloofd mij tot een God te zullen zijn. U hebt beloofd mij al mijn zonden te vergeven en mijn hart te vernieuwen om de verdiensten van Christus. Denk toch aan uw verbond. Denk toch aan uw beloftewoord. Want U hebt toch de horen der zaligheid opgericht in uw Zoon. Weet u, en de Heere zal niet teleurstellen die zo op Hem hopen. Bij Hem is kracht om zalig te maken. Dat betekent dat Hij ook gewillig is om zalig te maken. Niet om enige verdiensten van uw kant, maar alleen omdat Hij denkt aan zijn verbond. En als Hij denkt aan zijn verbond, dan denkt Hij ook aan zijn volk. Dan denkt Hij aan, ja, aan zondaren. Hij is een zaligmaker. Hij is een hoorn der zaligheid. En daarom maakt Hij zalig. Hij is een hoorn der zaligheid, ons opgericht. Wat een wonder van genade. Dat dat zo dicht bij elkaar staat. Een hoorn der zaligheid, ons. Zo komt de Heere tot ons en biedt ons zijn genade aan. Een genade die vrij is. En weet u, die horen der zaligheid, die verandert niet. Dat is nou de troost voor allen die de toevlucht nemen tot Hem. Want wij dwalen af en wij blijven dwaas in onszelf van nature. In ons hart zijn nog altijd die wortels van ongehoorzaamheid die zo gemakkelijk weer kunnen groeien. En wat is er niet veel lauwheid en ook ingezonkenheid onder Gods kinderen. En toch, onze ontrouw kan die opgerichte horen van de zaligheid niet neervellen. Want Jezus Christus heeft alle macht om zijn volk zalig te maken. Hij heeft zijn volk verworven door zijn verdiensten. En hij brengt zijn volk thuis, voor eeuwig thuis. En dat is toch altijd ondanks ons. Dat is een les die we in het leven niet te boven komen. Dat houdt ons klein, nederig en afhankelijk. Zodat we, net als Zacharias gaan zingen, geloofd zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht. Dat leerde Zacharias op een beschamende wijze, om af te zien van zichzelf en op te zien tot hem. Een harde les voor hem. Tegelijkertijd een genadige les. Toch? Want aan wie kun je beter je leven toevertrouwen dan aan de Heere? Want bij hem is verlossing, nu en in alle eeuwigheid, voor lichaam en ziel. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen.